Het eerste gedachte, gemeente, dat is de zonde van Mirjam. Gemeente, het volk Israël is op weg naar Kanaan. De uittocht uit Egypte is al achter de rug. En ook die ontzagwekkende wetgeving op de Sinaï is ook achter de rug. De telling, de organisatie en de andere voorbereidingen ook. En ze gaan nu op weg van de Sinaï naar de woestijn Paran. En dan kunt u in hoofdstuk 13 lezen dat ze vanuit Paran de verspieders sturen naar het beloofde land. Dus dan weet u waar we ongeveer zijn. Maar op die reis van de berg Sinaï, het laatste stukje zou je kunnen zeggen naar Kanaan, is het tempo al 2 keer uit de optocht gehaald. De eerste keer kunt u lezen in hoofdstuk 11. Voor de zoveelste keer beklaagt het volk zich daar. Er staat niet bij waarom. Maar er staat wel bij dat de Heer ze heeft gestraft met vuren de hemel. Misschien was dat wel samen met een storm. Nou, hoe dat kan toegaan, weet u nu. In de afgelopen week. Als de Heer laat zien hoe machtig hij is in de natuur. Nou, hier is het met de bliksem. En het is zo erg geweest dat er ook brand ontstaat. En als er brand ontstaat, moet het geblust worden. Nou, dat is de vertraging. En we leren er ook gelijk iets uit. Namelijk dat de Heer niet woont op onze klaagzangen. Maar op onze lofzangen. Dat is hem aangenaam. Nou, even verder nog een keer een vertraging. Ook in hoofdstuk 11. Dan zien we dat het volk zich beklaagt. Over het eten, over het manna. Ze zijn het zat. En dat is eigenlijk best wel vreemd, want ik heb het nog eens nagelezen. Het is niet alleen een gave van God en daarom dan kan je het eigenlijk nooit zat worden als het de gave van God is. Of je bent zelf van je plek. Maar het is ook voedsel, net als met ons, bij wijze van spreken, de aardappels. Je kon het op diverse manieren bereiden. Dat vind ik interessant. Ik ben zelf kok, ik heb een koksdiploma, dus ik heb het gecontroleerd. Nou, dat klopt. Wij hebben gebakken aardappels, gefrituurde aardappels, gekookte aardappels en gaan ze maar door. Soms een gepofte aardappel, nou zo komt het ook met de manna. Dus er waren verschillende manieren om het te bereiden, maar nee, we zijn het zat. We willen nu wel vlees of vis, komkommers, uien, watermeloenen, knoflook. Zoals het was in Egypte. En daar hebben ze over geklaagd. En dan moet, ja, dan moet de Heer ze weer straffen. He, u weet het wel, die kwakkels die komen dan en ze zitten nog maar net aan tafel en ze beginnen te eten. Of ze worden allemaal zeer velen geslagen met een, ja ik weet niet wat het is geweest, een wonderlijke ziekte. Het kwam hun neus uit, stond er. Dat is wel iets erger nog als misselijk, dat begrijpt u. Het was zo erg dat er heel veel graven stond er, gedolven moesten worden. Nou, dat is de tweede vertraging. Dus op die weg van Sinaï naar Kanaan 2 keer een vertraging. Daar kom ik in mijn laatste gedachte nog even op terug. Het is wel belangrijk om even te onthouden. En dan nu een derde vertraging. Zou het weer zijn door het volk, een zonde van het volk nou? Nee, helaas niet. Nu is het een zonde in de hogere regionen, zou je kunnen zeggen. Bij de leiders van het volk. Nu is het Mirjam. Ja, Mirjam, we kennen haar wel uit de geschiedenis en de jongens en meisjes kennen haar ook heel goed, dat Mozes nog heel klein was, u weet het wel, toen hij in een biezen kistje zat en op de Nijl ronddobberde. Toen was zij erbij, ze is de oudere zus. En zij heeft hem in de gaten gehouden of het wel goed ging, want dat was natuurlijk heel gevaarlijk, zo'n babytje in zo'n biezen kistje. En ze heeft het ook gezien dat die prinses kwam. En dat hij dat mee wilde nemen, wilde adopteren. En toen was ze heel slim. Toen zei ze, wacht even, ik weet nog een vrouw. Die heeft nog borstvoeding voor die baby. Zullen we die baby daar naartoe brengen? Kijk, Mirjam, hè. Een regelaarster. Sterk karakter. Was niet bang. Anders dan durf je daar niet te staan bij die Nijl. En dan gelijk op het goede moment toeslaan en wat regelen. Nou, en ze hebben het zo geregeld dat ze de eigen moeder regelde. Heel goed. Dus dan komt Mozes weer terug. Je ziet dus al heel vroeg dat Mirjam een sterk karakter heeft. Dat ze ook iets van leiderschap in zich heeft. Nou, deze Mirjam die gaat hier zichzelf overstijgen in een verkeerde zin. Ik heb nog één tekst voor u opgezocht en dat is in Micha 6. Daar zegt de Heer zelf dat zij zo iemand is geweest die... die ook een leidster was, samen met Aaron en Mozes. Er staat in Micha 6 vers 4 het volgende. Ik heb voor uw aangezicht, zegt de Heere, daarheen gezonden, Mozes, Aaron en Miriam. En daar zie je in één keer aan dat het dus klopt. Ze was een krachtig type. Nou, en weet ook nog wat de geschiedenis is. Dat is het tweede punt. Dat ze door die Rode Zee gegaan zijn. En dat dan Mozes met alle rust, zoals hij hier zachtmoedig is en bidt het oordeel af, heeft hij daar met alle zachtmoedigheid de staf over die Rode Zee gedaan. En al die Egyptenaren zijn verdronken. Dan heeft Mozes daarna geprofiteerd en Miriam ook. Het lied van Miriam. Je moet hem maar eens nalezen. Niet zo groot als van Mozes. Maar zij ging de vrouwen voor, staat er. Met de tamboerijn. Dus er was inderdaad iemand door wie de Heere ook heeft gesproken met zijn geest. Nou, deze Miriam gaat zich te buiten. En ze doet dat eigenlijk wel gemeen. Ze gaat naar Aaron toe. En ze begint met hem, je zou toch wel kunnen zeggen, te roddelen. Hé, Mozes. Heeft hij nou alleen de geest van God? God heeft ook door mij en door jou toch gesproken. En we weten het, Aaron, dat was niet zo'n sterk karakter als Mozes en ook niet als Miriam. Maar het was meer iemand die waardig is omdat hij door de Heere bekleed is met aanzien. Maar niet zozeer zelf. Hij is ook al een keer gevallen voor dat volk toen ze afgoderij pleegden met het gouden kalf. Nou hier ook. Alleen zijn oor daaraan. En Miriam begint heel slim met de vrouw van Mozes. Hoe zit dat, gemeente? Die kuschietische, hoe zit dat? Nou, dat is een tweede vrouw waarschijnlijk. We kunnen dat niet precies achterhalen. Maar zijn eerste vrouw, Sippora, is overleden. En nou heeft Mozes, na een tijdje alleen geweest te zijn, een tweede vrouw, een kuschietische. En dan begint ze daarover te spreken met Aaron. Nou was dat allemaal niet verboden, want u kunt het nalezen in Deuteronomium 7, daar worden wel 7 volkeren genoemd, maar niet de kuschieten. Dus het mocht. Mocht, was niet verboden. En dat moet ik wel even zeggen vanavond. Als zij echt een ongelovige was, maar dat weten we ook niet, zeer waarschijnlijk juist niet, dan moeten we daar ook voor oppassen om met zo iemand verder te gaan. Ik weet niet of jij al verkering hebt, maar hoe is die jongen of dat meisje? Gaat die ook mee naar de kerk bijvoorbeeld? En zoeken ze ook van harte de Heere? Nou, dan moet je wel oppassen als dat niet het geval is. Dan zegt de Bijbel een helder, dan moet je niet verder gaan. Trek geen juk aan, staat er in de Korinthebrief met een ongelovige. Want hoe kan nou de duisternis met het licht samengaan? En de ongerechtigheid met de gerechtigheid. Dus dan moet je wel heel goed nadenken wat je gaat doen. Pas op met wie je verkering hebt. Goed, maar dat even terzijde. Maar was dat ook de reden van Miriam? Was dat het probleem van die kuschietische vrouw? Nou, ik geloof juist dat het andersom zat. Hoe is het gegaan? Ik heb het nagelezen bij Isaac da Costa. Ik denk dat is ook een Jood. Misschien dat hij me iets meer kan vertellen. En hij zegt, waarschijnlijk is het zo gegaan. Miriam heeft gezien dat Mozes een aantal dingen die je mag delen als leider van het volk met zijn nieuwe vrouw heeft gedeeld. En misschien heeft ze ook wel wat taken gekregen van hem. En Miriam kon dat niet hebben. Het is inleg, ik weet het niet, maar het is wel waarschijnlijk, het staat er niet. Maar de kritiek was niet zozeer dat hij zo'n vrouw had. Maar waarschijnlijk, zegt Isaac da Costa, dat zij zich achtergesteld voelde. Ze was een tijdje nummer 1, de grote zus van Mozes. Toen zijn vrouw overleden was. Maar nou heeft hij weer een nieuwe vrouw. En dat kon zij niet hebben, dat ze weer op de achtergrond moest functioneren. Er was dus ontevredenheid met haar positie die ze nu moest innemen. Die tweede plek. Ja, en dat was nou het punt van Miriam. Dat kon ze nou niet velen. Nou, gemeente, laat eens naar onszelf kijken. Kijk eens om u heen in deze wereld. Als we ontevreden zijn met de positie die de Heer ons heeft gegeven, dat is net als met het geld. Je ziet bijna altijd met mensen die veel geld hebben, dat ze nog meer geld willen hebben. Als je al een hoge positie hebt als Mirjam wil, nog hoger. Of een kunstenaar is ook een goed voorbeeld, denk ik. Een goede kunstenaar moet je eens vragen wat hij of zij vindt van een nog betere kunstenaar. Nee, maar dan krijg je de kritiek. Weet je precies te vertellen wat er allemaal mankeert aan die hele goede. Maar zo is het hier ook een beetje. Mirjam zelf mocht profiteren. Mirjam zelf had leiderskwaliteiten op haar plek. En zij begint nu juist met deze zonde. Een heel eind later dan zien we hetzelfde bij de discipelen. Dan hebben ze met elkaar een discussie. Wie zou nou de grootste zijn in het koninkrijk van God? Weet je wat de Heer Jezus dan zegt? U weet niet van hoedanige geest u bent. Nou, dat moeten we dus aan elkaar vragen. Welke geest heeft u? En ik. Want dat is de toepassing. Dan gaan we maar beginnen bij de vaders en de moeders. U bent ook een vader. Welke geest heeft u, vaders en moeders? Ik heb het nog even nagelezen bij zondag 39. En dat is die zondag waar het gaat over vader en moeder en degene die over ons gesteld zijn. En wat er allemaal in staat, hè? Er staat dit. Allen die over mij gesteld zijn, moet ik alle eer, liefde en trouw bewijzen. En me aan hun goede lering en straf onderwerpen. En met hun gebreken geduld hebben. Er staan nog wel wat meer dingen. Nou, stel u voor, uw kind heeft op school straf gekregen. En ze komt thuis met dat verhaal. En ze vertelt wat de leraar allemaal verkeerd gedaan heeft. En een klein beetje wat ze zelf verkeerd gedaan heeft. Of hij. Wat doet u dan? Gaat u dan heerlijk met uw kinderen praten over die leraar? Hoe verkeerd hij allemaal is en wat hij allemaal fout doet? Wat voor voorbeeld geef je dan aan je kinderen? Is dat het voorbeeld van met alle zwakheden geduld? En aan hun straf, als het goed en terecht is natuurlijk, je onderwerpen? Daar moeten we zo voor oppassen. Hè? Dat we als ouders niet beginnen te praten over onze meesters op school. Of onze juffrouws. Of over de kerkraadsleden. Of over de predikant. Op een verkeerde manier. Dat deed Mirjam ook. En dan beginnen we met de zwakkeren, met onze kinderen. Want die kunnen zich niet zo opstellen als een volwassene. Oh, wat is dat gemeen. Wat geef je dan een verkeerd voorbeeld uiteindelijk? Wat zich ook gaat wreken. Daar moeten we heel erg oppassen als we begrip hebben voor ons kind. Dat we niet in het water terechtkomen, het vaarwater van Mirjam meer. Begrijpt u dat? Ik heb thuis een boekje van de bekende prediker Maarten Lloyd-Jones. En dat boekje dat heeft de titel Drievoudig Gezag. Gezag van Christus, gezag van de Bijbel en het gezag van de Heilige Geest. En heel dat boekje door zegt Maarten Lloyd-Jones, we leven in een tijd waarin het gezag verdwenen is. Waarom? Omdat het gezag voor God, zijn woord en zijn zoon en zijn geest is verdwenen. Nou, laten wij ervoor oppassen. Dat we een goed voorbeeld geven aan onze kinderen. Dat we onszelf onderwerpen aan dat woord van God. Dan ga ik het ook aan jullie vragen, jongens en meisjes. Nou, hoe gaat het nou op school? Hè, met die vervelende leraar. En hoe gaat het op catechisatie? Ik zit er niet meer op, dus ik weet het niet. Hoe gaat het? Hou je rekening met de zwakheden van dominee van Kampen? Die zal dit toch ook wel hebben? Of gaat dat anders in Rotterdam? Ik heb even catechisatie gegeven. Het is al lang geleden hier. Ook niet zo lang. Maar het zijn pittige mensen, hè, die kinderen in Rotterdam, of niet? Ja, ja, ja. De dominee ook wel, hè? Dat weet ik. Maar houden we nou in liefde rekening met elkaar? Met de zwakheden van elkaar. En onderwerpen ons aan de goede lering en soms ook een straf? Als dat nodig is, ik hoop van niet. Daar gaat het om. En waarom zeg ik dat nou tegen jullie? Nou, omdat hier in dit gedeelte later door de Heere ook iets aangehaald wordt van een vader en een kind. Dat die vader zo gekrenkt is, dat hij zijn kind zelfs in het gezicht spuugt. Zo is hij op zijn hart getrapt. Dus daarom moet ik het ook zeggen. Het komt uit het gedeelte voort. En dan zegt hij, dan moet Mirjam, die heeft eigenlijk hetzelfde gedaan bij mij, 7 dagen zich afzonderen. Net als een kind die dat overkomt, 7 dagen zich schaamt en niet meer bij vader durft te komen. Dus ga ik nou eens naar jezelf.
Hoe is het nou? Hoe ga je nou met elkaar om?
Ja, maar zeg je, ik hoef toch zeker niet altijd alles te slikken van de leraar? Heb ik dan nooit gelijk of zo? Moet ik dan altijd? Mag ik ook mijn eigen mening hebben? Zeker. Hoef ook niet alles te slikken. Zeker niet oneerlijke dingen. En onterechte dingen. Maar het is maar de vraag hoe je dat nou gaat zeggen tegen die leraar of tegen je vader of moeder. Dat je rekening houdt met hun zwakheid. Dat ze het ook niet altijd goed hebben en goed kunnen doen. En die eigen mening trouwens. En dat slikken. Weet je wat de Bijbel ervan zegt? Wandel maar in de wegen van je hart. Zoals jij het ziet. En in de aanschouwing van je ogen. Maar weet dat God u voor al die dingen zal doen komen in het gerecht. Voor de goede dingen die je had, maar ook voor die, ja, misschien die terechte dingen die verkeerd waren. En kom je nou door dat gericht heen? Zeg nou eens eerlijk. En wij nemen onszelf erbij, we zijn ook allemaal jong geweest. Kom we er dan doorheen? Met onze mening. En dat zo van moeten slikken. Kijk, die liefde, die eer en die trouw, daar gaat het om, hè? Die zachtmoedigheid van Mozes. Gemeente, we geven u een tekst mee en die geldt ook voor mij uit de Bijbel. Alle ziel, zegt Paulus in Romeinen 13, zij de machten over haar gesteld, onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, zijn van hem geordineerd. Het heeft te maken met de praktijk van de godzaligheid. En dat is nou precies het punt, hè? Door hem ingesteld, daar zijn we bij onze tweede gedachte. Want Miriam zondigde niet zozeer tegen Mozes, maar tegen God. Dat zat erachter. We gaan gauw naar onze tweede gedachte, de houding van Mozes. Ja, wie reageert er nu het eerst, gemeente? Nu dit gebeurt daar in de top van het leger van het volk Israël. Zal Mozes voor zichzelf opkomen, die toch ook soms heel driftig kon zijn? Er staat gelijk al prachtig, hè? De Heere hoorde het. Dus die neemt het voor hem op. Wat er ook gebeurt, hij is al de eerste. De Heere hoorde het. Hij ziet die verwijten van Miriam. En hij zegt, dat zijn verwijten tegen mij. Daarom neemt hij ook het woord. Ze moeten komen naar de tent van de samenkomst, buiten het leger. En ik kom er straks nog op terug en dan zegt hij het ook als eerste, waarom heb je tegen mijn knecht, Mozes, niet Mozes mijn knecht, maar mijn knecht, staat voorop. Mozes gesproken. En Mozes stond hier de glunderend bij. Nou gaat het goed, nou gaat de goede kant op, ik hoef niet naar voren te komen, ik heb geen schuld. Nee, er zat heel iets anders van Mozes. Mozes, ja, gemeente Mozes, die had ook een sterk karakter. En die kon ook heel driftig zijn. En toch staat hier in vers 3, hij was de zachtmoedigste, meer dan alle mensen op de aarde. Wat zou dat nou betekenen? Heeft u zich dat ook afgevraagd toen u dat hoorde? Wat betekent nou zachtmoedig? Zou dat een karaktereigenschap geweest zijn? Ik denk het ook wel. En is het bedoeld in de zin zoals wij tegenwoordig dat uit elkaar kunnen pluizen, psychologisch? Zo van een heel goed karakter, zacht karakter? Zou best ook kunnen, maar juist omdat in de Bijbel zo vaak, of in ieder geval twee keer van Mozes staat, dat hij zo driftig kon zijn, vind ik het zo gek als dat zo is. Want hij heeft die Egyptenaar neergeslagen, weet je nog wel. En aan het eind moet hij tegen de rot spreken en is hij zo zat van het volk, begrijpelijk. Slaat hij erop. Is dat nou zachtmoedig? Dat kan bij elkaar samengaan. Maar ik denk toch dat het hier veel meer theologisch, geloofsmatig moeten zien. Niet zozeer in de psychologie, maar in de theologie. En wat betekent het dan in de Bijbel, zachtmoedig? Nou, weet je hoe het woord ook vaak vertaald wordt, vooral in de psalmen, met ellendig. Dat is raar, hè? Dus zachtmoedig is hetzelfde als ellendig. Hoe zit dat dan? Nou, ik heb het voorbeeld, ik denk dat dat een goed voorbeeld is. Stel je voor, je hebt nieuwe meubels gekocht. Of een nieuwe stereoapparatuur. Dan krijg je dat binnen, zo'n grote kartonnen doos. En dan zit er meestal van dat piepschuim omheen. Of schuimrubber. En dat schuimrubber, dat zit erin om, als die doos met het vervoer bewogen wordt, de klappen op te vangen. Nou, Mozes was dat schuimrubber. Begrijpt u? Zachtmoedig wil zeggen, dan ben je in staat om de klappen op te vangen. In geloofsmatige zin. Hoe doe je dat dan, de klap opvangen, terwijl je dan goed en recht in het geloof mag staan? Nou, in ieder geval niet met een ander over praten. Dat is niet de eerste weg. Weet je wat het eigenlijk betekent, zachtmoedig zijn? Dat je dan nog maar één mogelijkheid hebt als je in de verdrukking zit, en dat is tot God zelf te gaan. Ja, zegt u, maar dat wil ik weten of dat klopt. Een psalm voor u. Ik heb een psalm opgezocht. Ik was ook blij dat het daar stond, psalm 22. Het zachtmoedig volk staat daar, zal rijk verzadigd wezen. En even verder staat er wie dat zijn. Wie God zoekt. Hé, dat zijn dezelfde. Wie worden rijk verzadigd? De zachtmoedigen, wie zijn dat dan? Die God zoeken. Die zo in de klem zitten dat ze het zelf niet kunnen. En God zoeken. Dat zijn dus de zachtmoedigen. Nog een voorbeeld, psalm 147. Zachtmoedigen wil hij bewaren. Hij houdt ze staande in hun gevaar. En wat staat er dan in vers 2 van die psalm? Wie zijn dat? Die gebrokenen van hart. Die in hun zonden en gevolgen ervan, ellende waar ze in zitten, tot hem zich ter genezing wenden. Dat zijn de zachtmoedigen. Kijk, dan gaat het toch wel een stapje verder, dat begrijpt u wel, hè? Dan iemand die alleen maar een goed karakter heeft. Niet altijd had Mozes dat, daarom kon hij ook zo driftig worden. Maar hier weet hij zich in te houden omdat hij die toevlucht kent. Hier weet hij, ik heb één adres. Die mij zelf in die bediening gesteld heeft, hij zal het voor mij opnemen. Prachtig. Is dat nou niet prachtig? Hij heeft het niet altijd goed gedaan, Mozes, maar hier doet hij het goed. Dit is het voorbeeld, dat is de goede richting. Als gij in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Vrees dan geen nood, zeren trouw is groot. Dat zijn de zachtmoedigen. En zij geven zich over aan God. En is ook gelijk te zien uit hun daden. Ja, want die Mozes, hè, als Mirjam gestraft gaat worden. En de Heere weg is, daar kom ik straks nog wel even op terug. En dan komt daar Aaron. Gelijk is hij op zijn plek, want hij noemt Mozes een heer. Gelijk op zijn plek. Ach, laat dat niet doorgaan. Want dan eindigt het als een half vergane miskraam. Als die met laatste doorgaat, Mozes bidt voor haar. En wat doet Mozes dan? Heel hard toch, heren. Genees haar toch. Ter diepte van zijn hart. Ja, als ik eerlijk ben, had ik dat niet gedaan, weet je dat? Dan had ik gezegd, nou Mirjam, ik heb het niet gedaan. God heeft je die straf gegeven. Kom over een week wel terug. Moet eerst zelf even bedaren wat je me hebt aangedaan. Toch? Zo zit ik in elkaar, misschien nu ook wel. Maar Mozes, heel hard toch, neem het weer van me weg. Heren, wat een voorbeeld, hè. Als u je eigen nood in de handen van God hebt leren leggen, kan je die ook van een ander in zijn handen leggen. Zelfs je vijanden op dit moment, Mirjam. Daarom staat het in de Bijbel. Wreek u zelf niet, beminde. Geef de toren plek. Doe een stap naar achteren. Blijf maar staan. En laat de Heeren het oplossen. Mij komt het toe de wraak. Ik zal het vergelden. En als de Heer dan wraak gaat geven. Om het dan af te bidden. Dat is wat. Kijk, dat ene lukt misschien nog net. Hè? Maar voor dat andere heb je echt genade nodig. Om dan dit te zeggen, geef haar die straf maar niet. Neem het van haar weg. Ja, om jezelf niet te wreken. Nou, waar vind je zulke wereldleiders van een volk tegenwoordig? Zie je niet meer, er komt niet meer in het nieuws zulke mensen. Misschien zijn ze er wel, maar Mozes, de leider van het volk. Wat een voorbeeld hier. Zachtmoedig. Saddam Hussein, we zijn misschien allemaal wel ergens overtuigd dat het terecht is, die grote moordenaar, zo'n straf. De Bijbel leert de doodstraf ook. Moeten we heel voorzichtig zijn hoor, om dat toe te passen. Er zitten heel veel dingen aan, maar je zou ook alweer bang kunnen worden voor die mensen die, terwijl die naar beneden viel, riepen naar de hel. Daar kan ik bang voor zijn, hè. Dat is heel anders als hier, of niet? Dat is heel anders dit. Wat een hart, wat een leider voor het volk. Nou, ik geloof dat iedereen van u nou langzamerhand ook wel aan Christus gaat denken, of niet? Wie is nou die geest in Mozes? Zal hij dat van zichzelf hebben? Nee. Je zou kunnen zeggen van alle Bijbelheiligen. Als je die allemaal bij elkaar optelt, kom je Christus tegen. Dan moet je de zonde van hun er wel aftrekken natuurlijk, hè. En de natuur van God erbij. Dan kom je Christus tegen. Weet je het nog, hij was nog maar een jongen. En toen bleef hij daar in Jeruzalem om die mensen te onderwijzen. En toen kwamen zijn ouders, kind, wat heb je toch gedaan? We hebben in angst gezeten, jouw vader en ik. Mijn vader? Er staat hier dat de Heere van Mozes zegt dat hij van mond tot mond met hem sprak, niet door duistere beelden. En dat hij zelfs de gelijkenis, de gedaante mocht zien. Nou, dat had Christus ook gedaan. Zelf God. En wat zegt hij dan? Hij die de eeuwige heeft verklaard. Die in de schoot van de Vader is geweest. En hem ons heeft verklaard, terwijl niemand God gezien heeft. Moeder, weet je niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dat is wat, hè? Niet begrepen die Heere Jezus op dat moment. Niet begrepen. En zo is het altijd gegaan. Zijn discipelen, hoe zwaar hebben ze het niet voor hem gemaakt? En dat volk, dat beloofde volk, hoe zwaar hebben ze het niet gemaakt voor Christus? En de schriftgeleerden dan, die dachten, wij hebben door. Die ook profetisch waren misschien wel. Die hebben hem aan het kruis gehangen. Ja, heel het volk en wij erbij. Want we hebben allemaal diezelfde geest. Als onze godsdienst zonder de kennis van God is en de liefde voor hem, gebeurt dat. En dan zegt de Bijbel, dan moet je vooral op hem letten. Merk op deze. Die zodanig tegenspreken van de zonde verdragen heeft. Ja, van zijn familie en van heel die volk en heel het kerk. Opdat u niet verflauwt in uw zielen. Die geen zonde gedaan heeft. Geen bedrog in zijn mond. En als hij gescholden werd, niet weten schold. Als hij leed, niet rechtte. Maar gaf het over aan hem. Die rechtvaardig oordeelt. Sterker nog, die onze zonde zelf gedragen heeft. Op het hout. Dan gaat de stap verder als Mozes. Mozes zei niet, geef mij maar mijn laatheid. Zei Christus wel. Leg het maar op mij. Zodat die Miriam voor eens en altijd verlost wordt van haar zonde. Dat kon Christus alleen doen. Dat heeft hij ook gedaan. Nou is dat geen evangelie vanavond. Ja toch gemeente. Is dat geen evangelie voor een ieder die het ambt heeft van alle gelovigen. En straks weer naar zijn werk moet wat moeilijk is. En die misschien ook wel eens in de kerk verkeerd wordt aangekeken. En voor alle ambtsdragers en voor alle predikanten. Die ook wel eens onbegrepen door het leven gaan. Niet alleen door buiten de kerk, maar in de kerk. Ook. Dat is een bemoediging, hè? Hij heeft het als geen ander meegemaakt. Moet hij dat spotkleed dragen? Dat riet die doornenkroon. Ik kost hem die slagen. Die smarten, die hoon. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. En hij dan. Staat in het evangelie. Ze kwamen bij de plaats hoofdschedel, kruis. Ze kruisigden de kwaaddoeners. Eén ter rechter en één ter linker. Geen Mozes, geen Miriam en Aaron, maar wel kwaaddoeners. En dan staat er dat hij toen bad, wat er tussenin ging. Vergeef het ze. Vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Ja, dat is nou de geest die op in Mozes zit. En dat is nou de geest waar wij het helemaal van moeten hebben, terwijl wij het moeilijk hebben in ons leven soms. Ja, wat is dat heerlijk. Gemeente, dat u dan vanavond, als u onterecht bejegend bent, op uw werk of in de kerk. En je er nog steeds door gewond voelt en soms denkt, ik stop ermee met al die moeilijke mensen. Denk ook wel eens. Krijg je toch weer moed? Als u komt met die geest in mij, kan ik het weer. Dan zal ik het ook doen zoals u het heeft gedaan. O Jezus, man van smarten. Die kroon, dat kleed, dat riet. Dit troostte mijn geweten. Is al voor mij geschied. Snap je? Dan kan je verder. Op die weg die je begonnen bent toen je een christen werd. Kan je verder, kan je het volhouden. En ook in je ambt. Als dat in uw geval zo is. Nou, dan mag ik u uitnodigen vanavond. Om als een ten dode opgeschrevene. In dit geval Mirjam, u bij het kruis te vervoegen. U hebt toch ook wel eens. Misschien op een andere manier als Mirjam gezondigd. Ja, dan moet je maar bidden wat Aaron doet. Leg niet op ons de zonde waarmee wij gezondigd hebben. Voor alle vaders en moeders. Voor alle opa's en oma's. Voor alle kinderen. Voor alle jongeren vanavond. Dus een dringende en hartelijke oproep. Als je verkeerd geweest bent, net als ik in deze dingen. Zul je dan vanavond gaan naar deze Heer Jezus. En zul je vanavond zeggen. Ik kan alleen nog met u verder, want u kunt het mij vergeven. U hebt het allemaal op zich genomen. Die zelf onze zonde gedragen heeft. In zijn lichaam, op het hout. Opdat wij eraan zouden sterven. En zo voor de gerechtigheid zouden leven. Door wiens striemen u vandaag genezing kunt ontvangen. Ook als u misschien ouder bent en je jeugd even terugkomt. Ga tot hem. Het is helemaal uit hem. Deze zaligheid. Nou, wie nou dat gelooft. Die meerdere Mozes. Die krijgt dat. En die heeft hem ook. Helemaal. Maar nou wil ik ook nog iets zeggen. Als je dat nou niet aanstaat. Hè? Als je daar nou al voorbij wil leven vanavond. Als je nou denkt, voor mij niet nodig. Ik ga liever door zoals ik nu ben. Ik heb het al even gezegd, dan moet je bang worden. Want hoe was nou die Mozes? Hè? Ik heb het al gezegd, hij is hier heel zachtmoedig. Maar toen bij die Rode Zee, toen deed hij ook niks anders dan het woord van God uitvoeren. Maar dat was in zijn toren. Er staat niet dat hij op die zee met zijn staf sloeg. Nee, niet zoals bij die rots. Hier zie je hem als het ware bidden, hè? Met de Aaron die erom vraagt. Bidden voor Mirjam, met die staf. Maar diezelfde Mozes heeft ook die staf een keer met alle rust. Omdat God het zei. Gezag van God. Over de zee gehouden. En niet één Egyptenaar kwam de levend uit. Met de dieren ook. Hoe zou het gaan als we nou die Heer Jezus tegenkomen, die zachtmoedigste van allen? Straks. Als je nu niet gewild hebt. Hoe zou die dan zijn, denk je? Zou die dan vreselijk kwaad op je zijn? En als een stroovuur in één keer ontbranden, wat meestal ook snel weer voorbij is, als een driftig iemand, hè? Nou, zal ik je... Nee, zo doet hij dat niet, want hij is de zachtmoedigste. Maar als je heel je leven hem vertrapt hebt en verdrukt en een ellendige gemaakt van hem, niet naar dat kruis bent gegaan, zal hij in alle rust u verdoemen. Ik vind het een verschrikkelijk woord, maar het is wel Bijbels. En ik zal wel, ik zeg het alleen omdat ik hoop dat iedereen er niet komt natuurlijk. Hoe staat het in de Bijbel? Dan zullen we zeggen, val op ons bergen, waarom? Voor hem die op de troon zit en waar nog meer voor? Voor de toren van de leeuw? Nee. Voor de toren van het lam? De zachtmoedigste. Maar als die ontbrandt. Val op ons, ik wil liever dood zijn dan dat ik dat ontvangen moet. Begrijpt u? Laat het niet nodig zijn. Dat die zachtmoedigheid u vanavond uitnodigen. En in mag winnen. Zodat je niet hoeft begeren om te sterven op die dag. Maar je mag zeggen, hem ken ik. Die zichzelf voor mij gegeven heeft. We gaan naar onze laatste gedachte. Het gevolg voor de gemeente. Nou gemeente, dan kom ik even terug op dat begin van mijn preek. Ja, Mirjam en Aaron zijn dus bij die tent geweest. Op het bevel van God. God neemt het van Mozes op als de hoogste rechter. En uit de wolk spreekt hij ze daartoe. Hele scherpe aanklacht. Hij zegt daarin, normaal geef ik me alleen door een visioen, een droom of een gezicht te kennen, maar Mozes had geen hulpmiddel nodig. Van mond tot mond mee gesproken is de enigste geweest in het Oude Testament die mijn gestalte heeft gezien. De rest alleen met de achterste delen. Hoe durft gij die ene vraag zich met deze Mozes te vergelijken, Miriam? En dan is het oordeel geveld en dan blijft zij als een melaatse over. Een half vergaande miskraam is het uiteindelijke einde als dat doorgaat. Een vreselijk beeld. En dan bidt Aaron Mozes om hulp en Mozes bidt voor zijn zus. En dan op dat moment wordt het oordeel van God afgewend. Dan gaat die melaatse als het ware van onbepaalde tijd in bepaalde tijd over. Sommige uitleggers zeggen 7 dagen, anderen zeggen ze was gelijk genezen. Maakt niet zo heel veel uit, maar het wordt een bepaalde straf. Ze moet in ieder geval 7 dagen de volle smaad dragen. Net als bij een dochter of een zoon die de vader zo heeft beledigd. Hè? Dat hij het in het gezicht moet spugen. En dat ze 7 dagen moet wegblijven uit schaamte. Zo moet Miriam 7 dagen melaat zijn. Of in ieder geval 7 dagen afgezonderd. En dan staat er in de laatste teksten van ons gedeelte. En het volk moest weer wachten. Weer wachten, ze konden niet verrijzen, staat er. Weer opgehouden. Wat leren we daaruit? Dat God vertorend wordt. Als wij ons niet leren te houden aan zijn orde. En aan zijn bedeling toen en nu nog. En dat we juist des te meer met het oog op het beloofde land dat moeten vasthouden. Hoe staat het nou? Het was het land van de rust wat hun zouden gaan krijgen. Nou, Hebreeën 4, dat is de nieuwtestamentische toepassing ervan, die zegt, er blijft ook voor ons een rust over, dat volk van God. En dan zegt Paulus, of de schrijver van de Hebreeënbrief, laat ons dan ons benaastigen, om die rust in te gaan. Dat we zeggen, houd dat voor ogen, die toekomst voor de kerk, en als u mag bijbehoren, ook voor u, die rust. De hemelse Kanaan. En geef dan het goede voorbeeld op dat niemand in ongeloof valt. Want we hebben een grote hoge priester daar in dat beloofde land al. Over het huis van God. En dan zegt Paulus erbij, laat ons dan op elkaar acht nemen. Tot opscherping van de liefde. En van de goede werken. En onze bijeenkomst niet nalaten. En elkaar vermanen. Ja, dat is wat, hè. Als die liefde is, kan dat. Zoveel te meer als de dag nadert. Ze waren bijna in Kanaan, 3 keer tegengehouden. Door het oren van vuur. Door die kwartels waardoor ze sterven. En nou door Miriam. Ons moet dat niet overkomen, zegt Paulus. Zoveel te meer als de dag nadert van zijn wederkomst. Dan moet dat zo blijven. Dan gaan wij die rust in. Dat wil zeggen, gemeente. Omdat het des te meer als ooit dichterbij komt, die dag van zijn wederkomst, moet dat ons hart vervullen. En als ons hart ermee vervuld is, omdat hij komt die onze ziel lief heeft, dan willen we niks anders dan het gezag van dat boekje van Lloyd Jones vasthouden. God, zijn woord, zijn Christus en zijn geest. En zo wat hij heeft ingesteld in de gemeente, de ambten, de vaders en de moeders. En een ieder die over u is gesteld. En misschien jij straks ook op jouw positie. Opdat wij dat op het oog zullen houden. En al die problemen niet ontstaan zouden. Begrijpt u dat? Dan nemen we zelfs acht op elkaar. En dan kan een ander tegen u zeggen. Broeder of zuster, zo niet hè. Want die dag komt. En dan zit in de liefde als het goed is, zeg je het mee eens. Zal veranderen. En dan kunt u al met uw verschillende gaven elkaar juist opbouwen en elkaar afbreken. Want als de liefde niet is, breek je elkaar mee af. Van ja, die heeft meer bevinding, die meer kennis, die meer praktijk. Klopt allemaal. Maar daarom met elkaar zo nodig. Dat we elkaar mogen opbouwen. Zoveel te meer als de dag nadert. Op, scherp in de liefde. En dan ook vermanen. Waarom? De reis is niet het uiteindelijke doel. Maar het land.
En dan hebben we ook een taak op aarde, maar uiteindelijk toch voor dat grote land. Dat koninkrijk. Dat hemels Kanaan. Waar zijn volk uit de Joden en de heidenen zullen wonen zonder al deze problemen. Naar zijn raad. God eeuwig hun. Zijn Godde volle gunst betonen. Zijn knechten zullen er zijn. En de nakomelingen. Zijn zaad. En dan zal God alles en in alle zijn. En vanwege dat doel hebben wij ons te onderwerpen. Aan het gezag. En de instelling van God. Zullen we dat doen. En zullen we dat tegen de Heere zeggen. En als we verkeerd zijn. Onze zonde beleiden. Vanwege hem. En die dag. Nou ja, mag ik dat maar een keer zeggen voor de zoveelste keer. Vanwege die roep van het Maranatha in ons hart. Amen.